Dit is SBS Dutch. Op sbs.com.au/dutch staan nog meer interessante verhalen.
Ik begin altijd met de dienstgegevens van elke soldaat. Die zijn te vinden bij de National Archives in Canberra. Die zijn tegenwoordig ook allemaal gedigitaliseerd, dus die kan je allemaal online gewoon doorzoeken. Verder bij het Australian War Memorial hebben ze een heel aantal van de documenten over onderscheidingen hebben ze ook gedigitaliseerd. Dus het is een kwestie van wederom dezelfde 160 namen invoeren en zoeken maar. En voor de persoonlijke details zoek ik veel op Trove. Dus dat is de National Library. Dat is een soort digitale zoekmachine. En je hebt ook heel veel gedigitaliseerde kranten. Dus daar krijg je allerlei andere details weer uit.
En die 160 namen die heb jij al gevonden door gewoon lijsten af te zoeken?
Ja, het Australische leger in die tijd, die hield eigenlijk hele goede records bij. En dat was dus onder andere ook de geboorteplaats. Dat lijkt zo normaal, maar ik heb voor de lol ook eens een keertje gekeken hoe dat nou zat met de Nieuw-Zeelandse Anzacs. En daar is dat dus niet zo. Dus de Nieuw-Zeelandse Anzacs, dus de mensen die in dienst daar gingen, daarvan werd dus de geboorteplaats niet opgetekend. Dus dat maakt het zoeken veel lastiger, want dan kan je alleen maar op mogelijke achternamen zoeken. En dat Nederlandse achternamen is natuurlijk een crime om op te zoeken alleen.
Je hebt 6 namen gevonden van Nederlandse Australiërs eigenlijk,
ja.
Die dus gediend hebben tijdens Wereldoorlog 1 en een onderscheiding hebben gekregen.
Ja, dat klopt. De 6 zijn Henry John William Bosma, geboren in Amsterdam, Jacobus Justinus Meijerink uit Haarlem, Hendrik Meijers uit Seroskerke. Dan heb ik nog een Amsterdammer, Jan John Frank Zwolsman. En nog een Amsterdammer, Francis Gerard Wilson, Frank Gerard Wilson. En de laatste is Willem Palstra uit Zwolle.
Ja. Weet je ook hoe die hier zijn beland?
Ja, van de meeste wel. Het grappige is dat bijvoorbeeld Jan Zwolsman en John William Bosma, die hebben voorheen bij de Koninklijke Marine, de Nederlandse Koninklijke Marine gediend. Maar die waren dus in 1910, waren er dus een aantal Nederlandse marineschepen die een rondreis langs Australië maakten. En van die 3 schepen zijn er dus een slordige 145 matrozen en onderofficieren dus allemaal van boord gegaan en niet meer teruggekomen.
Dus, zekerlingen.
Nou ja, die mochten de wal op en die zijn niet meer teruggekomen. Dus dat was een redelijk grote groep. En 2 daarvan zitten dus ook in mijn groep gedecoreerden.
Ja. Kan je in het kort vertellen wat die mensen allemaal gedaan hebben? Waarom hebben ze deze onderscheiding gekregen?
Ja, begin ik eventjes bij Henry John William Bosma. Die was dienstreden bij het 10e bataljon. En in 1916 was die betrokken bij de veldslag om Pozières. Pozières is een klein plaatsje in Frankrijk. En daar hadden ze dus een dorpje ingenomen. En daarna moesten ze dat dus verdedigen. En voor elke soldaat werd opgeschreven waarom dus iemand zo'n onderscheiding zou moeten verdienen. Dus dat was een recommendation. En die recommendations zijn dus allemaal bewaard gebleven. Dus voor Bosma hebben ze dus bijvoorbeeld opgeschreven: On the 25th of July 1916, on the occasion of the capture of Pozières, an attack was made by the enemy on a trench occupied by a Lewis machine gun in which Private Bosma was working. The attack was repulsed, but a sniper was left behind and accounted for 7 of our men, prevented the gun from being used, and also prevented all observation from our trench. Private Bosma crawled out of the trench and over 60 yards of open ground in broad daylight and killed the sniper with a bomb, dus een handgranaat. He then returned to our trench and continued to work his gun with the utmost coolness. Dus dat af en toe dan kijk je wel eens bijvoorbeeld van die films over de Eerste Wereldoorlog, bijvoorbeeld de 1917 recentelijk. Als je dan dus bedenkt dat zo iemand dus inderdaad gewoon 60 meter niemandsland in is gekropen om een tegenstander dood te maken. De moed die hij daarvoor nodig heeft gehad, dat is enorm. Dus,
en het waren ook allemaal jonge mannen, hè?
Ja, Bosma was midden 20. Ze waren wel allemaal in ieder geval midden 20. Er waren niet wat je af en toe hoort van die jongens van 18 of 19. Dat waren het over het algemeen toch niet. De Nederlanders waren over het algemeen iets ouder. En bijvoorbeeld Wilson was al midden 30 zelfs. Dus, maar het waren zeker geen 40ers, nee.
Ja, je noemt Wilson net.
Ja.
Wat heeft hij gedaan om die onderscheiding te krijgen?
Wilson die zat bij een pioniersbataljon. En het was een bataljon wat moest proberen om... Je had zeg maar je eigen loopgraven. Maar als je dan een aanval op de Duitsers ging ondernemen... dan moest je dus eerst zorgen dat je een paar extra loopgraven... in de richting van de Duitse loopgraven ging graven. Omdat je dichterbij moest komen. En tegelijkertijd ook proberen om het prikkeldraad... wat de Duitsers voor hun eigen loopgraven hadden gespannen... om dat weg te halen. Nou, en dat was dus waar de pioniers voor gebruikt werden. Dus die waren echt heel dicht bij de Duitse loopgraven. Dat was eigenlijk dezelfde veldslag bij Pozières in Frankrijk. 19th of July 1916. Sergeant Wilson has continuously shown an absolute disregard of danger. His action during the Pozières attack of 19th July being especially helpful in encouraging his men in every way. In every piece of construction in no man's land, Sergeant Wilson took out covering parties and bombers, especially distinguishing himself during the construction of a kickoff trench, dat is dus zo'n aanvalsloopgraaf. And again, in OG1, dat was Old German Line 1, dat was een Duitse stelling die ze net veroverd hadden, he assisted infantry parties in repulsing an attack until he was severely wounded. Dus dat betekent dat hij dus ja, continu zeg maar, op misschien 20, 30 meter van de Duitse loopgraven bezig was om te zorgen dat de mannen van zijn sectie dus doorbleven gaan met graven, Duitse tegenaanvallen afslaan en ja, continu zorgen dat daarna de grote aanval beter kon plaatsvinden.
Mm-hmm. Ja, moet ik ook niet aan denken persoonlijk.
Nee, af en toe wat je daar leest, dan denk je echt van nou, hoe hebben ze het overleefd? Als ik kijk bijvoorbeeld naar Jan Zolsman, als ik zijn recommendation lees, dat was voor een aanval in september 1918 bij Jeancourt. Early in the advance from Jeancourt op 18 september 1918, Corporal Zolsman was blown up by a shell and received a slight wound in the head. Although suffering from shell shock, he refused to leave his platoon and, on reaching the line of exploitation, he engaged an enemy machine gun which was holding up the advance, killing or wounding the entire crew with the exception of one man who surrendered. Corporal Zwolsman's exceptional skill with the Lewis gun contributed largely to this result. Shortly after, he observed an enemy sniper firing on our troops. He went forward, stalked the sniper and shot him dead with his rifle. Dus eerst is hij al een keer opgeblazen. Daarna is hij onder vuur genomen door een machinegeweer. En daarna heeft hij in zijn eentje een vijandelijke sniper één op één dus geprobeerd. Ja, en dus het is dus gelukt om dus een vijandelijke sniper dood te schieten. Dat zijn zoveel momenten van geluk dat je denkt van jeetje.
Ja, inderdaad. En hij had er blijkbaar ook... lol in is misschien een beetje raar in deze context, maar hij heeft ook nog in de Tweede Wereldoorlog gediend.
Dat klopt. Jan Zolsman is eigenlijk de enige die ik van deze groep ben tegengekomen, die dus zowel in de Eerste als in de Tweede Wereldoorlog gediend heeft. Na de Eerste Wereldoorlog is hij een betrokken communist geworden. Hij heeft in de jaren 20 sprak hij geregeld voor communistische rallies. En ja, in de hele communistische partij werd hij langzamerhand steeds belangrijker. Hij heeft bijvoorbeeld zich 2 keer verkiesbaar gesteld. Eerst voor het South Australian Parliament en daarna voor Federal Parliament. In 1933. Dat is helaas niet gelukt. Maar toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak, toen is hij wederom in dienst getreden. Toen was hij ondertussen al 51. En ja, het probleem is dus, dan mocht je al niet meer in dienst.
Ja, dan ben je eigenlijk al een opa als om in dienst te gaan.
Dan ben je bit oud. Ja. Dus wat heeft hij gedaan? Hij is dus naar een kapper gegaan, heeft zijn haar laten verven, zodat ze maar zijn grijze haren niet opvielen. En is dus gewoon teruggegaan en gezegd, nee hoor, ik ben 45 of zo, zoiets. En hij is dus aangenomen. Toen was hij eenmaal in dienst. En ja, op een gegeven moment, je kan niet elke dag je haar blijven verven. Dus op een gegeven moment kwamen toch zijn grijze haren door. En toen hadden ze zoiets van, ja, maar hey, wacht eens even, heb je de boel nou lopen belazeren? En toen zeiden we, ja, ik ben toch eigenlijk wat ouder. Ja, wat moeten we nou met je? Maar ja, het punt is, hij was een zodanig goede sergeant, een zodanig goede instructeur, dat ze hem naar een trainingscentrum in Queensland hebben gestuurd, waar hij dus bijna tot het eind van de oorlog dus instructie heeft gegeven aan Australische militairen over hoe ze met landingsvaartuigen en met kleine patrouillevaartuigen moesten omgaan.
Ja, dus hij is de jongere generatie gaan scholen eigenlijk, gaan opleiden.
Ja, ja, ja. Ja, het kwam bij dat hij ook een hele goede zwemmer was. Hij was ook zweminstructeur en strandwacht. Dus hij was, wat dat betreft was dat wel een goede plek voor hem. Hij was ook echt sociaal betrokken. Hij was natuurlijk ondertussen Australiër. Onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog begonnen natuurlijk de Nederlandse regering wilde Indonesië weer terug hebben. En er kwamen dus schepen met Nederlandse oorlogsvrijwilligers dus Australië binnen om richting Indonesië te gaan. Een heleboel Australiërs waren het er eigenlijk niet mee eens. Want die hadden zoiets van, maar luister eens, Indonesië moet eigenlijk onafhankelijk worden. En dus er waren ook stakingen en dergelijke. En Jan Zwolsman als rechtgeaard communist was het daarmee eens. En die zei ook van, luister eens, dat moeten we gewoon niet doen. Dus die is op een gegeven moment, toen er dus inderdaad een paar schepen met Nederlandse militairen dus in de Australische haven lagen, is hij dus met een klein bootje, met een luidspreker, is hij dus om die boten heen gaan varen. En heeft hij dus zijn eigen oud-landgenoten dus inderdaad duidelijk gemaakt van, jongens, jullie hebben net de Duitsers in je land gehad. Waarom ga je dan naar Indonesië om daarover te doen? Dat werd hem niet in dank afgenomen overigens. Dus hij werd inderdaad flink uitgescholden en met flessen bekogeld. Maar dat lag in zijn aard. Hij was echt hij was heel erg voor sociale gelijkheid. En om het maar kort, gewoon lief zijn voor elkaar. Wat dan compleet in tegenspraak is met zijn militaire record. Maar het was een recht door zee man.
Mm-hmm. Deze mannen hebben allemaal de Military Medal gekregen.
Vijf van de zes. En eentje heeft het Military Cross gekregen. Dat was William Palstra. Het verschil tussen de medailles was eigenlijk alleen maar de rang die je op dat moment had. het Australische leger was opgezet naar compleet Brits voorbeeld. En zoals de Britten zelf ook hadden, was er een verschil tussen officieren, die dus een beetje bekeken werden als gentlemen. En dat waren speciale mensen. En het gewone volk. Dus ook de militaire onderscheidingen moesten daar een beetje aan aangepast worden. Mm. Dus de Military Medal was voor manschappen, dus gewoon voor gewone soldaten. En de Military Cross was voor officieren. Maar wat ze verder inhielden was eigenlijk precies hetzelfde. Het was voor dapperheid tijdens de oorlog, specifieke acties, terwijl je dus zelf levensgevaar liep.
Ja. Palstra die heeft dus de cross gekregen.
Ja.
Kan je in het kort uitleggen waarom?
Ja, in juni 1917 was er een groot offensief in Frankrijk bij het plaatsje Messines. En daar was Palstra, die op dat moment bij het 39e bataljon diende, was daarbij betrokken. En de recommendation die zegt daarover: on the 7th, 8th and 9th of June 1917 at Messines, for the display of great initiative and ability. This officer was responsible for the capture of an enemy strong point, Grey Farm, and for the consolidation of the Black Line beyond it. De Black Line was een loopgraaf die daar nog achter lag, die ze ook hadden ingenomen. He led his men with fine dash and set a splendid example throughout. His work assisted greatly in the success of the operation. With the exception of the commanding officer and the adjutant of the battalion, he was the only officer left when his battalion was relieved on the 9th of June 1917. Even voor het beeld, het 39e bataljon begon op 7 juni 1917 aan de veldslag bij Messines met slordige 360 man. Ze zijn er uitgekomen met minder dan 100.
En dat was 2 dagen later.
En dat was 2 dagen later. En er waren dus ook nog maar 3 officieren over van het hele bataljon. Dus,
kan je niet voorstellen wat er gebeurd is?
Ja, dat als het gewoon op papier staat, dan is het af en toe wat lastig voor te stellen. Maar inderdaad, de aantallen, de getallen van mensen die dus inderdaad gedood en gewond werden tijdens een aanval of tijdens een verdediging, dat is niet voor te stellen.
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.